Ja, goedenavond allemaal. We gaan verder met onze reeks uit het boek Richteren. En we gaan naar hoofdstuk 6. Richteren, hoofdstuk 6. Ik denk dat er in het boek Richteren, dat er twee figuren zijn die echt bekend zijn. Ook voor mensen die minder vertrouwd zijn met de Bijbel, zijn er twee figuren uit het boek Richteren waar de meeste mensen toch op een of andere manier over gehoord hebben. De meest bekende is zonder twijfel Simson. Dat komt omdat ook vier hoofdstukken in het boek Richteren aan hem besteed worden. Het is ook een hele kleurrijke figuur, die gaan we later nog wel tegenkomen, maar Simson is een heel merkwaardig iemand. Maar ook vanavond gaan we het hebben over Gideon. Gideon is ook een nogal bekende figuur en toch ook een zeer merkwaardig figuur. En het boek Richteren besteedt ook heel wat aandacht aan de beschrijving van Gideon, liefst drie hoofdstukken. Dus ik heb voor mezelf gedacht, nee, het zou niet verstandig zijn om te proberen die drie hoofdstukken in één avond te bespreken. Dan gaan we er heel vlug doorheen moeten gaan, dan had ik veel dingen moeten laten liggen en dat mag niet de bedoeling zijn. Dus ik ga het spreiden over twee avonden, de avonturen van Gideon dus vanavond. En dan volgende maand gaan we het vervolg zien. Hè. Nu, Gideon is iemand waar inderdaad het boek Richteren veel aandacht aan besteedt. Er zijn heel wat aspecten aan de figuur van Gideon die hier belicht worden. We zullen straks zien dat er heel wat aandacht aan zijn roeping besteed wordt. De voorbereiding op zijn taak. En dan volgende maand zullen we zien welke merkwaardige tactiek hij zal toepassen en dan ook wat er dan na zijn schitterende overwinning, wat er dan nog allemaal gebeurt. Ik vind persoonlijk Gideon een zeer boeiende figuur, omdat je bij die man een merkwaardige evolutie, een merkwaardige verandering kunt opmerken. We gaan zo dadelijk zien, de eerste keer dat we met hem kennis maken, maakt hem geen positieve indruk. Hij lijkt nogal verbitterd te zijn. Cynisch. Absoluut geen geloofsheld. En toch gaan we zien dat hij gaat uitgroeien tot een echte geloofsheld. En dat vind ik bemoedigend. Dat toont hoe God iemand kan veranderen. Iemand waarvan je op het eerste gezicht zou denken, nee, daar kun je niks mee beginnen. Kies maar iemand anders. Nee, zegt de Heer. Er zit meer in dan je denkt. En dat gaan we zien bij Gideon. Maar jammer genoeg moet ik je ook waarschuwen dat als hij zijn hoogtepunt bereikt, na die schitterende overwinning, gaat het jammer genoeg bergaf weer. En laat dit een waarschuwing zijn dat het ook weer slecht kan aflopen. Maar nu loop ik al heel ver vooruit. Dat is voor volgende maand. We beginnen hoofdstuk 6. Laten we de eerste verzen lezen en vooral eerst kennis maken met de vijand waarmee Israël hier in deze situatie geconfronteerd wordt. Hoofdstuk 6, vers 1. Maar, is het probleempje is niet duidelijk? Hoofdstuk 6, vers 1, hè? Ja, daar beginnen we. Maar de Israëlieten deden wat kwaad is in de ogen des Heeren. En daarom gaf de Heere hen over in de macht van Midian gedurende 7 jaar, waarin Midian de overhand had over Israël. Uit vrees voor Midian richtten de Israëlieten voor zich de schuilplaatsen in die in het gebergte liggen, de holen en burchten. Wanneer Israël gezaaid had, kwamen Midian, Amalek en de stammen van het oosten opdagen en trokken tegen hen op, sloegen hun kamp op in hun gebied en vernielden het veldgewas tot bij Gaza en lieten geen leeftocht over in Israël, geen schaap, geen rund of ezel. Want ze trokken op met kudden en tenten en ze kwamen talrijk als springhanen. Ze waren niet te tellen, zij nog hun kamelen, en ze kwamen het land verwoesten, zodat Israël zeer verarmde door toedoen van de Midianieten. En toen riepen de Israëlieten tot de Heere. Dit is een totaal andere vijand dan degene die we tot nu toe hebben meegemaakt. Herinner u Kushan Rishathaim, herinner u die koning van Moab, herinner u vorige maand Jabin, de koning van de Canaanieten. Die hadden alle drie iets gemeenschappelijks. Zij kwamen het land Israël bezetten, maar voor de rest kon Israël rustig verder functioneren. Ze moesten wel belastingen betalen, ze werden wel onderdrukt enzovoort, maar alles ging verder zijn gewone gang, zo'n beetje zoals tijdens de Laatste Wereldoorlog België bezet werd door de Duitsers. Maar ja, goed, oké, dat was niet plezant, vermoed ik, was er zelf niet bij, sommigen van jullie misschien wel, maar uiteindelijk, ja, alles verliep verder, alles ging gewoon zijn gangetje. Het is altijd vervelend als je land bezet is, maar uiteindelijk alles bleef functioneren. Midianieten, dat is iets helemaal anders. Zij kwamen het land niet bezetten. Zij kwamen regelmatig langs en dan pikten ze alles wat er te pikken viel. En de rest verwoesten ze. Je kunt ze vergelijken met eeuwen geleden in de middeleeuwen de Vikings, de Noormannen. Die af en toe met hun schepen langskwamen, strooptochten organiseerden, alles platbranden en een soort van ja, terreurbewind uitoefenden, tot ze dan plots weer weg waren en dan bleef iedereen verdwaasd, verweest, verarmd achter. Maar dit is geen bezetter. Dit zijn stropers. Dit zijn roversbenden als het ware. Maar natuurlijk met alle ernstige gevolgen van dien. Kijk nog eens naar vers 3. Wanneer Israël gezaaid had, kwamen Midian, Amalek en de stammen van het oosten opdagen en trokken tegen hen op, sloegen hun kamp op in het gebied en vernielden het veldgewas tot bij Gaza en lieten geen leeftocht over in Israël, geen schaap, geen rund of ezel. Want ze trokken op met kudden en tenten, ze kwamen talrijk als de sprinkhanen. Ze waren niet te tellen. Stel je in de plaats van zo'n Israëliet, daar heb je maandenlang gewerkt op je akker. Je hebt geploegd, je hebt gezaaid, je hebt maandenlang je best gedaan en eindelijk is daar de oogst. Nog even een paar dagen geduld en je kan de oogst binnenhalen. En plots zijn daar die Midianieten, die alles voor je neus komen weghalen. En je staat er machteloos bij. Honderden uren van zorg zijn plots nutteloos. En het gaat om hun erfdeel. Hun erfdeel die ze van de Heere zelf gekregen hebben. Waar ze nu de vruchten mogen van plukken, de oogst kunnen binnenhalen. Maar daar zijn die Midianieten. En elk jaar zijn ze op het appel. 7 jaar na elkaar. Kunt u zich voorstellen wat na 7 jaar het gevolg was? Het gevolg was verschrikkelijk. Israël moet op de rand van de hongersnood gestaan hebben, de hongersdood gestaan hebben. Is pijnlijk, hè? In het beloofde land, een land dat vloeit van melk en honing, en anderen komen het voor uw neus wegkapen. En jij komt praktisch van honger om. Als we nu even naar het Nieuwe Testament gaan, we hebben ook een beloofde land. En ons beloofde land is hier, de gemeente. En de melk en de honing van de gemeente, dat zijn de zegeningen die God ons wil geven via de gemeente. Vrede en liefde en blijdschap en onderlinge gemeenschap, geestelijk voedsel vanuit zijn woord waar we mogen van genieten, waar we mogen door opgebouwd worden. Maar het is niet vanzelfsprekend. Kijk naar de talrijke waarschuwingen in het Nieuwe Testament. Laat ik u er eentje geven. In Handelingen hoofdstuk 20, vers 28, waar Paulus afscheid neemt van de oudsten van de gemeente in Efeze. En waar hij hen indringend waarschuwt. Handelingen hoofdstuk 20, vers 28. We vallen daar een beetje midden in die afscheidsreden van Paulus, maar het gaat me vooral om die versen, hè, vanaf vers 28, hè, waar Paulus tot die oudste zegt, zie dan toe op uzelf en op de gehele kudde, waarover de Heilige Geest u tot opzieners gesteld heeft, om de gemeente Gods te wijden, die hij zich door het bloed van zijn eigenen verworven heeft. Zelf weet ik dat na mijn heengaan grimmige wolven, hè, Midianieten, hè, bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet zullen sparen. En uit uw eigen midden zullen mannen opstaan die verkeerde dingen spreken, om de discipelen achter zich aan te trekken. Waak dan en herinnert u dat ik 3 jaren lang nacht en dag niet heb opgehouden, ieder afzonderlijk onder tranen terecht te wijzen. En nu ik draag u op aan de Heere en het woord zijner genade, aan hem die bij machte is te bouwen en het erfdeel te geven onder alle geheiligden. En wat is die waarschuwing terechtgebleken? Maar als u een klein beetje op de hoogte bent van 2000 jaar kerkgeschiedenis, wat de Midianieten zijn op het kerkelijke erf en binnen het christendom niet opgedoken om de zegeningen weg te roven. Is u al opgevallen hoe vaak het Nieuwe Testament daarvoor waarschuwt? Vooral ook Paulus in zijn laatste brieven. Laat ik u nog een voorbeeldje geven. De eerste brief aan Timotheus. En daarna ook de tweede brief aan Timotheus. Hè? Kijk maar, 1 Timotheus. En het gaat om iets heel specifiek daar. 1 Timotheus, hoofdstuk 1. Vers 3, hoofdstuk 1 vers 3, het begin van zijn eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 1 vers 3. Doe zoals ik u bij mijn reis naar Macedonië aangeraden heb, blijf nog te Efeze, om sommigen te bevelen geen andere leer te brengen, nog zich bezig te houden met fabels en eindeloze geslachtsregisters die veeleer moeilijkheden te gevolgen hebben dan door God gegeven leiding in het geloof. Ja. Zie, wat is er vaak al gediscuteerd geweest? Over vaak onbenulligheden. Over details. En dan lijkt het alsof het om een zaak van leven of dood gaat. Waarbij zelfs gemeenten gesplitst, gescheurd zijn geworden. Want men wil kost wat kost het eigen gelijk halen. En wat overblijft is dan vaak een dorre, barre, onvruchtbare wildernis. Gekwetste gelovigen die omkomen van geestelijke honger. 1 Timotheus verder, diezelfde brief, hoofdstuk 6. Hoofdstuk 6 vers 3. Hoofdstuk 6 vers 3, leer en vermaan in deze zin, indien iemand een ander leer verkondigt en zich niet voegt naar de gezonde woorden van onze Heere Jezus Christus en de leer der Godsvrucht, dan is hij opgeblazen, hoewel hij niets weet, en heeft hij een zwak voor geschillen en haarkloverijen, een bron van nijd, twist, lasteringen, kwade vermoedens en geharrewar bij mensen die niet helder meer zijn van denken en het spoor der waarheid bijster geraakt zijn, dat ze de godsvrucht als iets winstgevend beschouwen. Het gaat opnieuw over geschillen, lezen we in vers 4, haarkloverijen. Dus details, dingen die er niet zoveel toe doen. Waarvan je zegt, is dat nu zo belangrijk? Zijn er die dingen die veel belangrijker zijn? Moeten we daar nu gaan over discussiëren? Moeten we daar nu gaan ruzie over maken? Ja, en sommigen vinden dat dat dan moet. Met alle gevolgen van dien. 2 Timotheus, hoofdstuk 2. De volgende brief aan Timotheus, hoofdstuk 2. Het is een hardnekkig probleem. Hoofdstuk 2, vers 14. Hoofdstuk 2, vers 14. Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God dat men geen woordenstrijd moet voeren die tot niets nut is. Ja, verderf brengt aan wie er naar horen. maak er ernst mede, u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, doch rechte voren trekt bij het brengen van, de woord, van het woord der waarheid, maar vermijdt de onheilige golleklanken, enzovoort, enzovoort. Weet je, de beste manier om Gods zegeningen te stoppen, is beginnen discussiëren over dergelijke details, over haarkloverijen, twistgesprekken, waardoor partijschappen ontstaan, waardoor ruzie gemaakt wordt, oneenigheid, scheuringen. En het is direct gedaan met de zegeningen. En zoals ik er juist zei, het resultaat is een dorre, onvruchtbare, barre wildernis met tal van gekwetste gelovigen die omkomen van geestelijke honger. Terug naar onze Israëlieten, terug naar Richteren. Wat was de oorzaak, de diepere oorzaak van hun probleem? In vorige hoofdstukken hebben we gezien dat de Heere God die andere volkeren, die onderdrukkers, telkens gebruikte als tuchtiging voor de Israëlieten, omwille van hun zonden. En dat konden diverse zonden zijn. Nou kijk hier, hoofdstuk 6, vers 7. Toen nu de Israëlieten tot de Heere riepen vanwege de Midianieten, zond de Heere een profeet tot de Israëlieten, die tot hen zeide, zo zegt de Heere, de God van Israël, ik heb u uit Egypte gevoerd en uit het diensthuis geleid. Ik heb u verlost uit de macht der Egyptenaren en uit de macht van alle die u verdrukten. Ja, ik heb hen voor u uit weggedreven en hun land aan u gegeven. En ik heb tot u gezegd, ik ben de Heere, uw God eert dan niet de goden van de Amorieten in wier land gij woont, maar ge hebt daar mijn stem niet geluisterd. God begint met het op te wijzen wat hij allemaal voor hen gedaan heeft. Hen verlost uit Egypte, hen gebracht in het beloofde land. Maar, zegt de Heere, als je van de zegeningen wilt genieten, is er wel een voorwaarde. Een duidelijke voorwaarde. We noemen dit gehoorzaamheid. Hè? Vers 10. Ge hebt naar mijn stem niet geluisterd. God geeft nooit een vrijbrief om er maar op los te zonden. Als we denken ons dit te kunnen veroorloven, reageert hij met tuchtiging. Maar, hij is altijd bereid tot verlossing. Als we dan roepen tot hem, als we ons verootmoedigen, als we beleiden wat fout is, dan wil de Heere een oplossing brengen. En nu gaat hij dat ook doen. En hij gaat beginnen met Gideon voor te bereiden als verlosser. En dat vind ik heel boeiend. Kijk, vers 11. Toen kwam de engel des Heeren en zette zich neer onder de terebinte Ofra, eigendom van de Abiezrid Joas, terwijl diens zoon Gideon bezig was in de wijnpers tarwe uit te kloppen om die voor de Midianieten in veiligheid te brengen. Ik heb me afgevraagd, wat zou de Heere God nu zo bijzonder gevonden hebben aan Gideon? Want als we straks verder lezen, ik vind hem helemaal niet zo bijzonder. Maar ik probeer me nu even in de plaats van de Heere God te stellen. Wat was er nu zo opvallend, of mogelijk zo opvallend aan Gideon, dat dit nu Gods kandidaat was om uit te groeien tot een richter, tot een verlosser van Israël? Wel, er zijn twee zaken die mij hier in dat vers 11 opvallen. Het eerste is, hij was bezig. Klinkt misschien niet zo indrukwekkend, maar het staat er wel, hè? Nog eens lezen, vers 11. Toen kwam de engel des Heeren en zette zich neer onder de terebinte Ofra, eigendom van de Abiezrid Joas, terwijl diens zoon Gideon bezig was. En toen dacht ik wel, dat lees je wel vaker in de Bijbel. Als God iemand roept, is dat vaak iemand die volop bezig is. Mozes was bezig de kudde van zijn schoonvader te hoeden. Toen Elisa geroepen werd, was hij volop bezig het land te ploegen. En plots moest hij ermee stoppen. God had een andere taak voor hem. Petrus en Johannes waren bezig met hun netten te spoelen, hun netten in orde te brengen. Matthäus was volop bezig in zijn belastingkantoor. Allemaal mannen en vrouwen die bezig waren. God gebruikt graag mensen die van aanpakken weten. Die bezigheden hebben. Dat is het eerste wat mij opvalt. Die man was bezig met iets. En hij was bezig met iets heel belangrijks. En dat is mijn tweede opmerking. Gideon was in elk geval iemand die met overleg te werk ging. En die oog had voor strategie. Want waar was hij mee bezig? Iets wat op dat moment levensnoodzakelijk was. Hij was bezig met voedsel in veiligheid te brengen. Hij zei, als die Midianieten nog eens langskomen, ga ik ervoor zorgen dat ze bij mij van een kale reis thuis komen. Bij mij zal het niks te halen vallen, zei Gideon. En hij verborg het voedsel. En zo zorgde hij, op zijn manier al, voor de redding van zijn huisgenoten. Hij was bezig met een fundamenteel belangrijk werk. Weet je, ik moest opnieuw denken aan de kerkgeschiedenis. Ik weet niet of jullie een beetje op de hoogte zijn van de kerkgeschiedenis. En vooral van de leiders in het christendom gedurende 20 eeuwen. Lieve mensen, wat een discussies zijn er gevoerd geworden. Wat een getwist. Wat een scheuringen zijn er ontstaan. Wat een drukte, wat een vergaderingen. Wat een concilies, wat een synoden. Mens, er is wat vergaderd, er is wat gediscuteerd. En je kan je afvragen waarom allemaal. Nu één ding kan ik u wel zeggen. Terwijl de hoge heren aan het discuteren waren. Om niet te zeggen aan het ruzie waren met elkaar. Het gevolg was dat op hetzelfde moment de voedselvoorziening verwaarloosd werd. Gods woord werd onthouden aan de gelovigen. Ze kwamen om van geestelijke honger. Laten we opletten dat hetzelfde niet in de gemeente gebeurt. Ik denk aan de gemeente te Korinthe. We kennen de gemeente te Korinthe vanuit twee brieven die Paulus hen geschreven heeft en die in het Nieuwe Testament teruggevonden worden. En ook daar, lieve mensen, wat een discussies in de gemeente te Korinthe. Wat een partijschappen, wat een oneenigheid. Gaven die tot eigen eer misbruikt werden. Men wil indruk maken vooral met de spectaculaire gaven. En het ging ten koste van het profeteren en van het onderwijs. En als gevolg, de gemeente werd helemaal niet opgebouwd. De gemeente werd helemaal niet gesticht. En Paulus maakte zich grote zorgen. Want zie je, wat voor zin hebben al die discussies, als intussen de gemeente bijna van honger omkomt. En God zij dank als er dan Gideons gevonden worden, die tenminste blijven voorzien. In de voedselvoorziening. Kijk wat er nu verder gebeurt. Vers 12. De engel des Heren verscheen hem en zei tot hem: de Heere is met u, gij dappere held. Als u de rest van de geschiedenis van Gideon kent, dan moet je denk ik een beetje glimlachen. Hoezo, gij dappere held? De man is helemaal niet dapper in de volgende vers, in het volgende hoofdstuk. Integendeel, ik durf die woorden niet gebruiken, maar je snapt wat ik bedoel, is helemaal geen dappere held. Of misschien toch wel. Misschien toch wel. Misschien zit het gewoon diep verborgen. Een mens kan van die verborgen eigenschappen hebben waar je zelf niet eens van bewust bent. Maar de Heere kent ons door en door en hij ziet het wel. En hij zal een dappere held worden. We kennen zijn geschiedenis met een handjevol manschappen, met een leger van niks. Gaat hem een indrukwekkende overwinning behalen tegen een vijand die zo talrijk is, ze zijn niet te tellen. Het is gelijk een springkannenplaag. Met een paar honderd man gaat hem ze van de kaart vegen. Dus toch een dappere held. Maar zover zijn we nog niet. De dapperheid zit nog, zult u merken, zit nog diep verborgen. Maar weet je, dat is het geweldige van de Heer. We zijn een open boek voor hem. En dingen waar wij ons niet eens van bewust zijn, die ziet hij. En die kan hij aan de oppervlakte brengen. En hij kan ons helemaal veranderen. Kijk naar de reactie van Gideon. na deze toch wel bijzonder vriendelijke begroeting, in vers 12. De engel des Heren verscheen hem en zei tot hem, de Heere is met u, gij dappere held. Vers 13, maar Gideon zei tot hem, och mijn Heer, indien de Heere met ons is, waarom is dit alles ons dan overkomen? Waar zijn dan al zijn wonderen, waarvan onze vader ons vertelde, als ze zeiden, heeft de Heere ons niet uit Egypte gevoerd, maar nu heeft de Heere ons verstoten en ons prijsgegeven aan de greep van Midian. Dat is wat ik daar juist bedoelde met, dat hem op het eerste zicht toch een verbitterde, cynische indruk maakte. Snapt u wat hem hier zegt? Als reactie op die groet, de Heere is met u. Ah ja, zegt hem, de Heere met ons. Er valt niet veel van te merken. Je zou het niet zeggen. Waar is de Heere? Ik zie het niet. Nog een geluk dat ik hier voor wat voedsel zorg, of het was al allemaal voorbij. Hoezo de Heere is met ons? Nee, dat is niet wat de engel gezegd heeft. Die engel des Heeren heeft niet gezegd, de Heere is met jullie. Heeft gezegd, de Heere is met u, gij dappere held Gideon. Je moet luisteren. Je moet beginnen met je oren te spitsen. Je moet aandacht geven. Je moet exact luisteren. De Heere is met u, gij dappere held. God gaat met u iets belangrijks doen. We hebben het hier niet over Hans Israël. Maar Gideon, hij ziet het niet zitten. Hè. Hij is verbitterd. En de Heere, o ja, de Heere is met ons. Laat me lachen, zegt hij. Ja, die vader van ons, die kunnen het mooi uitleggen. Als ze vertellen over de wonderen van vroeger, over de goede oude tijd, weet je wel. Maar ja, dat was vroeger, zeg Gideon. Daar is vandaag niks van te merken, hè. Dus, gij dappere held, nou, ik weet het nog niet, hè. Vers 14. Toen wendde de Heere zich tot hem en zei, ga heen, in deze uw kracht en verlos Israël uit de greep van Midian. Ik zend u immers. Dat is bijna het Nieuwe Testament dat je leest, hè. Ga geen in deze uw kracht. Gideon dacht dat hij het moest oplossen. Dat hij voor de redding moest zorgen. Nee, zegt de Heere God, nee. Waarin ligt uw kracht? Ik zend u immers. En dan denken we bijvoorbeeld onder andere aan de laatste woorden van de Heer Jezus in het Matthäus-evangelie. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan heen en maakt al de volken tot mijn discipelen. Dus vanuit de wetenschap, mij is gegeven alle macht. Wel, ga nu maar, zegt de Heer. Ga nu maar aan het werk vanuit het besef, mij is gegeven alle macht. Maar Gideon ziet het niet zitten hoor. Vers 15. Maar hij zei tot hem, och Heere, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het geringste in Manasse en ik ben de jongste van mijn familie. U merkt, hij ziet het absoluut niet zitten. Hier getuigt hem van een stukje moedeloosheid. Dus nog eens, wat een dappere held, hè? Ga daarmee naar de oorlog, bij wijze van spreken. Maar het positieve is dat hij hier toch een gezonde dosis zelfkennis heeft. Hier proef je iets van zijn bescheidenheid. Hij stelt zich nederig op en zegt, ja, heer, wie ben ik maar? Nou, dat is goed, ja, dat is waar. Het is goed om daarmee te beginnen. Vers 16, de Heer zei tot hem, wel, ik ben met u, of gij nu de geringste in Manasse zijt, of de jongste van uw familie, daar heeft er toch niks mee te zien, zegt de Heer, ik ben met u, maakt toch allemaal niet uit. Ik ben met u, daarom zult ge Midian verslaan, al was het één man. Daarjuist hebben we gehoord, zie, ik zend u. En nu krijgt hij te horen, ik ben met u. En daarom zult ge Midian verslaan. Hij krijgt op voorhand al de uitslag te horen. Komt goed, Gideon, maak u geen zorgen. Het loopt goed af. Ge zult ze verslaan, al was het één man. Ja, ze waren wel met meer dan één man. Hè. Ze waren met heel veel mannen, met zoveel dat ze niet te tellen waren. Mm-hmm. Kijk, ik kan me voorstellen dat dit tot op zekere hoogte, zeker bij sommigen onder ons, een stukje herkenbaar is. jaren geleden ben je christen geworden. Je bent wedergeboren geworden. En vol enthousiasme zei je: Heere, ik ga je volgen. En ik ga je dienen. En ik ga dit en ik ga dat. En je hebt plannen gemaakt. En wat is er gebeurd? Wel niet zoveel. Ik bedoel, het is misschien helemaal anders gelopen. In plaats van overwinningen werd je vooral geconfronteerd met problemen en moeilijkheden en teleurstellingen. En dan, ja, ben je in je schulp teruggekropen. En zeg je, ja, wie ben ik maar? Waar kan God met mij beginnen? Blijkbaar niks, hè? Maar wat is Gods reactie nu hier? Kan God ooit teleurgesteld zijn in iemand? Weigert God ooit iemand te gebruiken? Gods houding tegenover ons is precies dezelfde als tegenover Gideon. Ik ben met u, wie gij zijt is niet belangrijk. Ik ben met u. Vers 17. Toen zei hij tot hem: indien ik genade in uw ogen gevonden heb, wel geef me dan een teken dat gij het zijt die met mij spreekt. Wat moet ik daar nu van zeggen? Gideon vraagt om een teken. Hij wil safe spelen, hij wil zeker spelen. Is dit redelijk? Misschien wel, maar aan de andere kant is Gods woord dan niet voldoende. Hij heeft te horen gekregen: ik zend u, ik ben met u. Hij heeft te horen gekregen wat de uitslag is: gezult en verslaan, dus maak u geen zorgen. Ja, maar mag ik toch een teken hebben? Oké, goed. Vers 18. Ga niet van hier weg voordat ik bij u terugkom en de gave die ik ga halen voor u neerleg. En hij zeide: ik zal blijven tot ge terugkomt. Toen ging Gideon naar binnen en bereidde een geitenbokje en ongezuurde broden van een eva meel. Het vlees deed hij in een mand en het vlees nat in een pot. En hij bracht het hem onder de terebint en zette het hem voor. De engel God zei tot hem: neem het vlees en de ongezuurde broden, leg ze op deze rots en giet het vlees nat uit. Nu kijk, als je niet oplet, lees je daar zo overheen. Moet je niet doen. Je moet goed beseffen wat hier aan de hand is. We hebben 7 jaar Midianieten over de vloer gehad. Israël staat op de rand van de hongersdood. Alleen Gideon en misschien nog een paar anderen zijn erin geslaagd om nog enigszins voor wat voedsel te zorgen door het te verbergen. Wat Gideon hier doet is iets heel bijzonders. Dat wil zeggen, van het weinige dat er nog beschikbaar is, geeft hij iets buitengewoons aan de engel des Heren. Een geitenbokje, brood en vleesnat enzovoort. En wat zegt de engel des Heren? Giet het maar uit, zegt hij. Uitgieten? Dat meent je niet. Jawel, zegt hij, giet het maar uit. Ik denk dat Gideon zijn maag zich omkeerde, dat hij uitgieten. Weet je wat mij dat gekost heeft om... Ja, giet maar uit. Wat een verspilling van kostbaar voedsel. Maar was het eerste wat Gideon moet leren? Hij moet kost wat kost leren gehoorzamen. Ook al gaat het tegen je gevoel in, ook al sta je verstand erbij stil, als God zegt giet het uit, dan giet je het uit. Wat was het probleem van de Israëlieten? Gij hebt naar mijn stem niet geluisterd, weet je nog? En de rechter in elk geval, de verlosser, zal in de eerste plaats moeten leren gehoorzamen. Hij heeft om een teken gevraagd, wel, hij gaat een teken krijgen. Vers 21, toen strekte de engel des Heren de staf die hij in de hand hield uit en raakte met het uiteinde het vlees en de ongezuurde broden aan en vuur steeg op uit de rots en verteerde het vlees en de ongezuurde broden en daarop verdween de engel des Heren uit zijn gezicht. Toen begreep Gideon dat het de engel des Heren was. En hij zeide: wee mij, Heren, Heren. Want ik heb de engel des Heren gezien van aangezicht tot aangezicht. Met andere woorden, hij heeft een teken gevraagd, heeft het gekregen en nu is hij doodsbenauwd. Wee mij, zegt hij. Vers 23, de zaak is, u begrijpt waarom hij zegt, wee mij. Hè? Hij had God tegengesproken. Hij had zijn bitterheid eruit gegooid. Hij had gediscuteerd met God. En nu beseft hij wat hij gedaan heeft. Vers 23, door de Heere zei tot hem, vrede zij u. Vrees niet, ge zult niet sterven. En toen bouwde Gideon daar een altaar voor de Heere en noemde dat de Heere is vrede. Wat heeft hij hier een les geleerd? De Heere is vrede. God heeft het goede met ons voor. Kijk niet naar de omstandigheden rondom u. Kijk naar de Heere. De Heere is vrede. God biedt hem vrede aan. Na het offer dat gebracht is. God vergeeft hem. Dat is mooi, hè? Een altaar dat van vrede spreekt. De Heere is vrede. Weet u, hoe moet ik dat uitleggen? Wat is die vrede belangrijk als je in een geestelijke strijd verwikkeld bent? Zonder die vrede krijg je grote problemen. Ik heb u er juist over de gemeente te Korinthe verteld. Met hun partijschappen, hun oneenigheden, hun discussies. De gemeente stond op het punt om in stukken uit elkaar te vallen. En Paulus, ja, wat kon hij doen? Paulus werd zelf aangevallen vanuit Korinthe. Een gemeente die hij gesticht had. Waar hij maanden, jaren gewerkt had. Die hij nooit financiële lasten had opgelegd. Integendeel, hij had zelf voor hen gezorgd. Hij was voor hen opgetreden als een vader en een moeder. Hij had hen onderwezen, hij had hen geleerd, hij had hen bemoedigd. En hij was nog maar pas vertrokken uit Korinthe. En de discussies barsten los. En de ruzies en de twisten. En ook aanvallen op Paulus zelf. Lastig, hè? Kun je het je voorstellen? En hoe reageert Paulus? Wel, hij schrijft 2 brieven. En wat voor brieven? Boze brieven? Absoluut niet. Ten eerste zorgt hij voor voedselvoorziening. Want die was stilgevallen in Korinthe. En wat een schitterend onderwijs vind je in die 2 brieven van Paulus aan de Korintiërs. Over het kruis. Over de opstanding. Het indrukwekkende hoofdstuk 13 over de liefde. Wat een voedselvoorziening daar in Korinthe. En vooral spreekt hij in die brieven over de vrede Gods. En daar begint hij mee. Genade en vrede zij u van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. En een beetje verder schrijft hij, tot vrede heeft God u geroepen. En nog een beetje verder schrijft hij, want God is geen God van wanorde, maar een God van vrede. Nu Gideon vrede met God heeft, wel nu kan de strijd beginnen. Maar wie is de eerste tegenstander? Eerst zal er moeten afgerekend worden met de afgoderij die de oorzaak van hun probleem is. En pas daarna komt Midian aan de beurt. Kijk maar, vers 25. In die nacht nu zei de Heer tot hem, neem een stier van uw vader, namelijk de 2e stier van 7 jaar. De zaak is waarom de 2e stier, waarom niet de 3e of 4e? Ik weet het echt niet, hè, maar hij moet leren gehoorzamen. Snapt u wat ik bedoel? Als God zegt de 2e stier, is het de 2e stier? Moet je niet afvragen waarom, hoezo? Komt u daar nu bij? Laat dat maar aan God over. Neem de 2e stier van uw vader, namelijk de 2e stier van 7 jaar. Haal het altaar van Baal dat van uw vader is omver. En hou de gewijde paal om die daarbij staat. Bouw dan een altaar voor de Heere uw God op de top van deze versterkte plaats. Breng het in gereedheid en neem de tweede stier en offer hem als brandoffer met het hout van de gewijde paal die gij zult omhouden. Zeer gedetailleerde instructies. Hij moet leren gehoorzamen en zo afrekenen met die afgoderij, want die afgoderij was de grond van hun probleem. Vers 27, toen nam Gideon 10 mannen van zijn knechten en deed zoals de Heere hem gezegd had. Omdat hij dit echter uit vrees voor zijn familie en de mannen van de stad niet overdag wilde doen, deed hij het des nachts. Hij begint dus echt de les te leren, het belang van gehoorzaamheid. Hij doet het wel 's nachts, maar goed, hij doet het toch. Moet je zeggen, ik heb ook al dingen in het donker gedaan, dat ik het lief. Jaren geleden deden we een evangelisatiecampagne voor de gemeente Neeklo en we hadden afgesproken, ieder in zijn wijk ging volletjes in de bussen steken. Ik moet tot mijn schaamte bekennen dat ik gewacht heb tot het donker was voor ik de bussen langs ging. Maar ik heb het gedaan. Ze hebben het foldertje gekregen. Vers 28. Toen nu de mannen van de stad in de vroege morgen opstonden, zie, toen was het altaar van Baal afgebroken, de gewijde paal die daarbij stond was omgehouden en de tweede stier geofferd op het altaar dat er gebouwd was. Ze zeiden tot elkander, wie heeft dit gedaan? En toen ze een onderzoek instelden en navraag deden, zei men, Gideon, de zoon van Joas, heeft dit gedaan. Daarop zeiden de mannen van de stad tot Joas, breng uw zoon naar buiten. Hij moet sterven, omdat hij het altaar van Baal heeft afgebroken en de gewijde paal omgehouden die daarbij stond. Maar Joas zei tot allen die bij hem stonden, wilt gij voor Baal strijden of wilt gij hem helpen? Wie voor hem strijdt, zal nog deze morgen ter dood gebracht worden. Indien hij een god is, laat hij voor zichzelf strijden. Nu iemand zijn altaar neergehaald heeft. Verstandige beslissing van vader Joas, vind je niet? Als inderdaad de god die we al die jaren gediend hebben, echt een god is, laat hem nu eens zelf voor zijn belangen opkomen. Laat hem nu eens zien of die echt een god is. Geen slecht idee, vind ik. Goeie raad voor alle godsdienstfanaten tegelijkertijd ook. Vers 32, men gaf hem op die dag de naam Jerubbaal, daar men zei de Baal strijden met hem, nu hij diens altaar afgebroken heeft. Geheel Midian nu en Amalek en de stammen van het oosten hadden zich met elkander verenigd. Ze waren overgestoken en hadden zich gelegerd in de vlakte van Jizreel. En toen vervulde de geest des Heeren Gideon en hij blies op de horen en de Abiezrieten werden opgeroepen om hem te volgen. Ook zond hij bode uit door geheel Manasse en ook dat werd opgeroepen om hem te volgen. Ook zond hij bode uit door Azer, Zebulon en Naftali en deze trokken op om zich bij hen aan te sluiten. U merkt dat nu de confrontatie met Midian onvermijdelijk is. Maar ik hoop dat u begrijpt dat de uitslag van die confrontatie, de gevolgen konden letterlijk catastrofaal zijn. Als Israël nu verliest, is dit het einde. Midian is geen overheerser, Midian is een vernietiger. En ineens slaat de paniek weer toe bij Gideon. Ik denk dat hij dat heel goed besefte en dacht, goh, waar ben ik aan begonnen? En hij vraagt weer een teken. Er staat veel op het spel. En hij vraagt om een teken. Vers 36, toen zeide Gideon tot God, indien gij door mijn hand Israël wilt verlossen, zoals gij gezegd hebt, zie ik leg een vlies wol op de dorstvloer. Wanneer er alleen op het vlies dauw zal zijn, maar het gehele land droog blijft, dan zal ik weten dat gij door mijn hand Israël verlossen wilt, zoals gij gezegd hebt. En zo geschiedde het. De volgende morgen stond hij vroeg op en wrong het vlies uit. Hij perste dauw uit het vlies een schaal vol water. Ik vind het niet makkelijk om daar commentaar op te geven. Ik heb een beetje gemengde gevoelens. Aan de ene kant begrijp ik Gideon. Ik heb heel veel begrip voor hem. Er stond heel veel op het spel. Maar aan de andere kant kan ik moeilijk zeggen, Gideon, goed gedaan, joh. Dat is nu echt een voorbeeld voor mij. Dat kan ik niet zeggen. Hij heeft al gehoord in vers 14, ik zend u. Daarna in vers 16, ik ben met u. Hij heeft al een teken gekregen. Hij heeft een altaar gebouwd, hij heeft de vrede Gods ontvangen. Nu in vers 34, daaruit hebben we gelezen dat hij vervuld werd met de geest des Heren. En hij geeft zelf toe dat hij heel goed weet dat God gezegd heeft wat hij moet doen. Is het u opgevallen? In vers 36, indien gij door mijn hand Israël wilt verlossen zoals gij gezegd hebt. Maar Gideon, is dat dan niet voldoende als God het u gezegd heeft? Wat is het probleem, beste Gideon? Je geeft zelf toe, daarna zegt hij het nog eens, dat God gezegd heeft. Nou man, doe het dan toch. Maar ik wil niet te streng zijn voor Gideon. Nog eens, ik begrijp het ook wel. Maar wat ik vooral van onder de indruk ben, wat is God ongelooflijk goed en geduldig. De man krijgt zijn teken. Maar weet je wat het probleem is? Wat kunnen wij soms moeilijk te overtuigen zijn? En wat kunnen wij soms hartleers zijn? Hij krijgt zijn teken en dan begint hem na te denken. Zeg maar, jongen, wacht eens even. Heb ik wel het goede teken gevraagd? Misschien is daar een perfect natuurlijke verklaring voor. Ah ja, moet Gideon gedacht hebben, dat vlies zal deze nacht de dauw aangetrokken hebben. Wetenschappelijk perfect uit te leggen. Natuurlijk is dat vlies nat. Dus is dat dan wel een teken van God? Is dat wel een gebedsverhoring? Heb je dat ook al gehad? Heb je gebeden voor iets? En je gebed wordt verhoord en daarna... Ja, maar was dat wel een gebedsverhoring? Misschien is dat gewoon... Had ik niet gebeden, had dat misschien ook gebeurd. Misschien is dat een perfecte, natuurlijke verklaring voor. En de twijfel slaat toe. En hij zegt... Vers 38, of vers 39... Toen zei Gideon tot God... Uw toren ontbrandde niet tegen mij. Mogen ik nog slechts ditmaal spreken? Laat me nog eenmaal met het vlies een proef nemen. Laat nu alleen het vlies droog blijven. Maar op het hele land, zei dood. Heer, is het mogelijk om het nu eens precies andersom te doen? Zeker is zeker, Heer. Ik snap dat toch wel, hè? Een mens wil graag zeker zijn. Even precies omgekeerd nu. Vers 40, en God deed al zo in die nacht... Alleen het vlies was droog, maar op het gehele land was dauw. Wat is God ongelooflijk genadig, goed en geduldig. Maar weet je wat voor mij hier de belangrijkste les is? God is de meester. God beschikt over de dauw. God beslist waar de dauw komt. Wat een contrast met Midian. Midian zijn vernietigers, zijn rovers, zijn plunderaars. God zorgt voor de dauw. Nu, ons zegt dat niet zoveel hier in Vlaanderen. Dauw. Maar ik kan u zeggen, in het Midden-Oosten is dauw van absoluut levensbelang voor een landbouwer. Omdat het daar veel minder regent. En dauw in het Oude Testament wordt vaak gebruikt als een prachtig beeld van Gods zegeningen. Psalm 133 kent u toch. Zie hoe goed en hoe lieflijk is het als broeders ook tezamen wonen. Het is als de dauw van Hermon die neerdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heer de zegen, leven tot in eeuwigheid. Wie gebiedt, wie beschikt over de zegen? Niet wij, de Heere. En de voorwaarde, zegt Psalm 133, is samen wonen als broeders. Is gemeenschap, zonder discussies, zonder twisten, zonder ruzies, zonder partijschappen. Ik wil afsluiten met twee belangrijke lessen die ik er voor mezelf heb uitgehaald. Ik heb me ten eerste afgevraagd, wat een indrukwekkend symbool is die dauw. wat een noodzakelijk levensbelangrijk verschijnsel in Israël. En toen vroeg ik me af, wat is mijn relatie tot de gemeente? Ben ik als douw? Mag ik een kanaal van zegen zijn? Mag de Heer in mijn leven douw beschikken voor de anderen? Heb ik voedsel voor de gemeente? Of ben ik een Midianiet die veel problemen veroorzaakt? Onrust, twijfels, twisten, ruzies. En het tweede wat ik hier zie is opnieuw het belang van gehoorzaamheid. Wat noemt u me Heere, Heere en doet niet wat ik zeg? Zie, we moeten echt leren zeggen, Heere, niet mijn wil, uw wil. Als we willen genieten van de douw, van de zegeningen, dan zullen we moeten leren gehoorzamen. Zullen we een afspraak maken en zeggen, ja Heere, ik ga echt regelmatig in mijn Bijbel lezen. En als ik erin lees, Heere, ga ik u telkens vragen, Heere, hebt u hier iets te zeggen tot mij? Is er iets dat gij bij mij wilt veranderen? Is er iets dat ge wilt dat ik doe? En doe het dan. Ga er geen spijt van krijgen. Verre van. Je zult op douw zijn. Want hij beschikt de douw. Volgende maand gaan we verder met Gideon. Het is nog lang niet afgelopen. Dit was eigenlijk maar de inleiding. Maar het is wel een belangrijke inleiding. Mag ik hopen. Zullen we samen bidden. Heren, eigenlijk hebben we toch wel een stukje sympathie voor Gideon. Wij zijn ook niet die grote helden, heren. Integendeel. Maar toch wil gij ons gebruiken. En toch, heren, wil gij ons zelfs tot douw stellen, tot zegen stellen in uw gemeente. En dat op zich is een wonder waar geen woorden voor zijn. Maar toch is het zo, heren. Daarom, heren, willen we u vragen om ons te helpen, ons te leren echt te gehoorzamen. Uw woord in de praktijk toe te passen. Het gaat niet om spectaculaire dingen. Gewoon, heren, ons leren gedragen als een discipel die de vrucht van zijn Heer, van zijn meester mag dragen. In Jezus' naam vragen we dat. Amen.